Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Voor deze maand gaan we opnieuw een boek op uw leestafel leggen en gaan we in gesprek met de auteur, zoals we dat iedere maand opnieuw doen. Deze keer een beetje een andere aflevering, slechts één boek, maar toch een zeer interessant werk. We gaan het namelijk met eerwaarde heer Pierre Trouillet hebben over het boek De Franse Revolutie en het Christendom. Een zeer interessant thema waar hij als kerkhistoricus veel over te vertellen heeft. We gaan ook zeker naar hem kunnen luisteren in het interview dat ik met hem mocht hebben. Een tweede persoon die ik mocht interviewen is voor velen onder u geen onbekende, namelijk psychiater Dr. Dirk de Wachter. Vaak gevraagd, ook op televisie, om zeg maar inzicht te geven in bepaalde zaken die kunnen spelen bij de mensen of bij de bevolking, zeker ook denkend bijvoorbeeld aan deze pandemie. Wat velen echter niet weten, dat is dat hij ook jurylid is in de jury die moet beslissen over de prijs voor het spirituele en christelijke boek. En daar gaan we het met hem vandaag over hebben. Een boek dus en ook wat nieuws over de literaire wereld en vooral het initiatief dat probeert ook om dat genre van het religieuze en spirituele boek een plaats te geven en vooral ook meer beschikbaar te maken voor een breder publiek. Twee interessante figuren die we wat vragen mochten stellen en daarom hebben we ons ook daarvoor de tijd genomen om dat uitgebreid te doen. We gaan eerst luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Pierre Trouillet over zijn boek De Franse Revolutie en het Christendom. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen om eerwaarde heer Pierre Trouillet aan de lijn te hebben. Van harte welkom in de Leeswijzer, eerwaarde.
Dank u wel.
Ja, alvast bedankt dat u even de tijd wil nemen om het te hebben over uw nieuwste boek. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar misschien is het goed dat u zichzelf eerst kort even voorstelt aan onze luisteraars.
Wel, ik ben geboren in 1946, officieel in Anderlecht, maar ik heb heel mijn jeugd doorgebracht in Jette. En dat is dus ja, een Brusselse Vlaming of een Vlaamse Brusselaar, zoals u wilt. In een volkse wijk waar dus iedereen nog iedereen kende zo in die tijd. Ik spreek nu van de jaren 50 en zo. En dan heb ik in Jette in het college geweest, Sint-Pieterscollege, ben ik in Sint-Pieterscollege geweest. En vandaar dan naar Leuven, waar ik Germaanse filologie heb gestudeerd en daarna theologie. En dan natuurlijk ook in 65 was dat, ja, ben ik naar het recent gestichte seminarie geweest, Johannes de 23e. En dan uiteindelijk gewijd in 1972. En dan ben ik in Dis beland, eerst als onderpastoor en dan als pastoor. Maar ondertussen werd die pastorale taak gecombineerd met lesgeven in het toenmalige CKS, dat was Centrum voor Kerkelijke Studies, vooral voor novicen, van, dus voor religieuzen. En dan ook in het seminarie van Mechelen. Enfin, die seminaries die werden toen zo'n beetje van de een plaats naar de andere gezet om efficiëntieredenen en zo. Het seminarie van Mechelen, Dan werd dat weer het seminarium Leuven, Johannes de 23e. Maar ook op verschillende plaatsen hogere instituten, zoals in Brussel onder de basiliek toen. En ook in Hasselt. En dan waren er nog een aantal opdrachten die ik aangenomen heb, bijvoorbeeld in de Hogeschool Maastricht. En dat ging dan allemaal praktisch altijd, ook wel enkele andere vakken, maar praktisch altijd over kerkgeschiedenis.
Ja.
En daaruit zijn dan natuurlijk die boeken ontstaan. Ofschoon mijn eerste boek over Jezus Christus, dat was eigenlijk een uitwerking van mijn cursussen aan het Hogere Instituut voor Godsdienstwetenschappen van Brussel, dat, zoals ik zei, toen onder de basiliek was gesitueerd. Hè. Die lessen werden toen daar gegeven. Dat was daar de neerslag van, maar daarna ben ik mij beginnen concentreren dus op de geschiedenis, omdat dat toch eigenlijk iets is dat mij al van kindsbeen af geïnteresseerd heeft, de geschiedenis. En dat is dan begonnen met de oudkerkelijke geschiedenis, de kerkvader zoals men dat noemt, in de Griekse tijd, de Romeinse tijd. Dan heb ik dat voortgezet na de val van het Romeinse Rijk, hoe dat zich afgespeeld heeft in het Frankische Rijk, tot met Karel de Grote. En dan belanden wij al ondertussen 4 jaar terug. En dan vond ik het eens tijd om een ander interesseveld van mij aan te boren, en dat was aan de Franse Revolutie.
Ja, en dat is ook het boek dat u, het laatste boek dat u heeft geschreven, De Franse Revolutie en het Christendom, de gewelddadige scheiding tussen kerk en staat. Voor de luisteraars, ja, goed om weten, verkrijgbaar bij uitgeverij Omniboek. Voor de mensen die niet zo vertrouwd zijn met geschiedenis, kunt u misschien beginnen met de Franse Revolutie kort te schetsen en te situeren in de tijd.
Ja, dat feitelijk de revolutie op zich, dat is een periode van 10 jaar, 1789 tot 1799. En dat jaar is dan wat men noemt de staatsgreep van Napoleon, die vond dat er nu genoeg veranderingen geweest waren en onzekerheden en burgeroorlog enzovoort. En Napoleon die dan vond, toen hij eenmaal de macht gegrepen had, dat het tijd was om orde op zaken te stellen. Wat hij dan ook gedaan heeft met de kerk. Met de situatie van de kerk. We zijn dus op het einde van de 18e eeuw. En belangrijk om te weten is dat dat zeker in Frankrijk, maar ook in Engeland en Duitsland, samenvalt met het opkomen van de verlichting, de verlichtingsideeën. En dat heeft zeker, die verlichtingsideeën hebben zeker een rol gespeeld bij het uitbarsten van de Franse Revolutie, de roep om gelijkheid, vrijheid enzovoort. Hè. Dat heeft daar zeker een enorme impact op gehad. Langs de andere kant mag ik misschien wel zeggen, dat staat ook in het boek, dat het een mythe is te beweren dat zo die verlichtingsdenkers, ik denk nu aan Voltaire en zo, dat die vanaf het begin een soort complot gesmeed hebben om de katholieke kerk te vernietigen.
Mm-hmm.
Dat is dus niet waar. Waarschijnlijk, we kunnen niet meer in hun hoofd kijken natuurlijk, maar het staat zo goed als vast dat ze wilden een einde maken aan de machtige staatskerk.
Ja.
Maar niet aan de katholieke kerk als zodanig. Dat is dus toch wel iets dat in de 19e eeuw nogal verteld werd van katholieke zijde, dat de revolutie vanaf het begin zo de vernietiging van de katholieke kerk in haar ransel had.
Ja, in die tijd is het ook zo dat politiek en politieke macht heel sterk verweven was met ook de structuren die de kerk had uitgebouwd in Frankrijk. Dus het is voor ons, denk ik, in deze tijd niet gemakkelijk om het ons in te beelden hoe het toen moet geweest zijn.
Wel, dat was inderdaad, godsdienst en politiek waren toen niet te scheiden. En dat zien we zelf dus in de eerste, na de revolutie dan, enfin, ik bedoel na de uitbarsting van de revolutie, toen de staat een einde maakte aan de staatskerk, aan het verbond tussen kerk en staat, maar toch dat verbond niet wilde laten varen En dan dus een soort nationale kerk heeft willen invoeren, de politici. Een nationale kerk heeft willen invoeren, die toch ook weer gebonden was aan de Franse staat. Dus de revolutie is er eigenlijk nooit in geslaagd om dat oude verbond tussen kerk en staat, geloof en politiek, helemaal te doorbreken. En dat is zelfs niet het geval geweest wanneer dus in 1795, 96, de scheiding tussen kerk en staat werd uitgeroepen, is een zwaar woord, want het woord separation komt in geen enkele wettekst voor. Maar wanneer toch de staat die nationale kerk heeft laten vallen, dat de staat dat nooit consequent heeft kunnen doen. Ze zijn zich blijven bemoeien met alles wat met kerkelijke zaken te maken had. Dus de scheiding kerk en staat in de ondertitel van het boek moet goed begrepen worden. Het is een afscheid van de staatskerk, maar het is niet wat men in Frankrijk nu de laïcité noemt.
Ja. Ja, kunnen we zeggen dat vooral dat men een schrik had om het zeggenschap die de kerk toch wel had verworven in de loop van de jaren, dat uiteindelijk tegen hen zou keren, tegen de ideeën van de revolutie?
Ja, dat kan men zeggen, omdat men dus heel snel, nog voor er echt een kerkvervolging was, hoor je politici en schrijvers en zo zeggen dat het katholicisme de grootste vijand is van de gelijkheid en de vrijheid.
Mm-hmm.
Dus dat was zeker zo. Anderzijds mag je toch niet onderschatten hoe die verlichtingsideeën toen al bij veel priesters binnengedrongen waren. He, want je kan die klerus, ik zal nu zeggen van 1789, je kan die geestelijkheid van 1789 toch niet afdoen als volledig reactionair. Er waren er voldoende die op de hoogte waren van de ideeën van Voltaire en Diderot en zo, ja. Van de verlichtingsdenkers. En die niet helemaal accepteerden, maar ze toch ook niet helemaal verwierpen.
Mm-hmm.
En die vonden bijvoorbeeld dat ook in hun eigen kerk die idee van gelijkheid wel wat meer in praktijk mocht worden gebracht. Er was natuurlijk één handicap wat betreft de kerk van 1789. Ik leg dat ook voldoende uit, hoor. Dat is op één na, en dat waren ongeveer 135 Franse bisschoppen, dat op één na, die van Boulogne, ze allen van adel waren.
Mm-hmm.
En dus in de hogere geestelijkheid was de bereidheid om de nieuwe ideeën minstens in overweging te nemen, dus niet zo groot.
Nee.
Dat was dus vooral in de lagere geestelijkheid.
Ja.
Het is de tijd dat de lagere geestelijkheid zich begon te roeren tegen zo de oppermacht van de bisschoppen. Hoewel je daar geen revolutie binnen de kerk moet inzoeken, hoor. Maar er was toch een beweging van wat ik noemde emancipatie van de parochiepriesters. Omdat die natuurlijk meestal uit het gewone volk kwamen. Of uit de hogere, uit de middenklasse kwamen. En uit de landbouwwereld. Terwijl de bisschoppen, dus op één na, allemaal als edelmannen verbonden waren toch wel met de hoogste macht, met de absolute macht. De vrijheidsidee leefde dus vooral in de onderste gelederen van de geestelijkheid.
Zou je dan zeggen dat de revolutie en de ideeën van de verlichting in het algemeen, die ook aan de basis daar wel van gelegen hebben, eerder een kritiek was op de staatskerk zoals ze was, de verbondenheid, de verwevenheid tussen politieke structuur en religie, maar niet zozeer een kritiek was op het christendom in het algemeen?
Ja, dat is nogal diffuus zo. Dat is moeilijk een lijn in te trekken.
Mm-hmm.
Dus daar zal zeker een kritiek op de staatskerk, daar kun je sowieso van uitgaan. Maar dan waren er dan had je dus de verschillende tendensen. Je had er onder de vernieuwende denkers, had je er die een vernieuwing van de kerk wilden, maar niet de vernietiging. Maar dan had je toch ook wel een aantal die rechtuit anti-katholiek waren en zelfs atheïstisch.
Ja.
Dus er is een gelaagdheid in de houding die men tegenover de bestaande kerk had. Maar dat degenen die op vernieuwing en revolutie uit waren van geen staatskerk meer wilden weten, dat staat vast, dat is algemeen.
Mm-hmm.
Maar voor de rest ging het dus van een oprechte zorg om een vernieuwde, verlevendigde Franse kerk, aan de ene kant, en de vijandigheid tegenover het christendom, en vooral dan tegenover het katholicisme, aan het andere einde zo. Dus daartussen bewoog zich heel veel.
Ja, in deze revolutie en in heel dat gebeuren speelde Napoleon Bonaparte een heel belangrijke rol. Hij heeft daar ook een sleutelfiguur in geweest. Maar hij had al snel begrepen dat, zoals u zelf zegt, het loskoppelen van kerk en staat was niet zo eenvoudig. En dat Frankrijk stond in brand door de revolutie. Op het moment dat hij de macht had gegrepen, diende dat die brand opnieuw geblust te worden, want anders zou het wel eens tegen hemzelf kunnen keren.
Ja, dat heeft hij dus inderdaad snel ingezien. Het is vooral, eigenlijk is het tijdens zijn campagne ook, maar hij was natuurlijk eerst generaal in naam van de regering.
Mm-hmm.
En de regering was volop bezig met Italië te veroveren, om uiteindelijk de pauselijke staat te vernietigen. De pausen hadden toen ongeveer het midden van Italië als een echte politieke staat. Maar ondertussen kwam hij natuurlijk ook in Italië een katholicisme tegen dat wellicht nog vuriger was dan het Franse. En daar heeft hij ingezien, als wij hier tegen dat katholicisme ook gaan inbeuken, zoals we het in Frankrijk gedaan hebben, dan staat heel de zaak voortdurend in rep en roer. En zo is hij op de idee gekomen van dus een akkoord te zoeken met de katholieke kerk, maar zonder haar opnieuw het statuut van staatskerk te geven. Daar was geen sprake van. Maar dus wel vrede met de kerk en zorgen dat de kerk kon bloeien, dat was, hij was misschien niet meer katholiek, maar het was toch wel zijn bedoeling dat de kerk kon bloeien en zich kon ontwikkelen, maar dan wel ook als dienst aan de staat. Dus hij zorgde er wel voor dat de kerk dus ten dienste van de staat bleef. En op dat gebied had je dan toch weer een band tussen kerk en staat natuurlijk.
Ja, het moet toch een moeilijke situatie geweest zijn, hè? Want die jaren van de Franse Revolutie heeft ook heel veel kwaad veroorzaakt. Hè? Er zijn heel veel mensen vermoord geweest, vervolgd geweest ook. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan, die verzoeningspoging na zoveel jaren van conflict?
Wel, Napoleon heeft ingezien dat hij niet dezelfde fout mocht maken als de revolutionairen in het begin, toen ze hun nieuwe nationale kerk op de rails hebben gezet.
Mm-hmm.
Die eerste revolutionairen die zaten nog volop in wat men noemt de Gallicaanse geest. Dat wil zeggen, een katholieke kerk die alleen door het katholiek geloof met de paus verbonden is, maar voor de rest haar eigen boontjes dopt.
Ja.
Dus de paus heeft in Frankrijk niets te zeggen. Dus het is alleen het geloof dat de band met de paus uitmaakt. En dus die eerste revolutionairen hebben zo die nieuwe kerk helemaal opgebouwd zonder de paus erbij te betrekken. En dat heeft dan weer een gedeelte van de priesters van de revolutie vervreemd, omdat die ook wel pausgetrouw wilde blijven.
Ja.
Dan heeft Napoleon, en dat is dus een bron geweest van een hele hoop misère en ellende, en ook van vervolging uiteindelijk. En Napoleon heeft ingezien dat hij nooit tot een verzoening met de Franse kerk zou komen zonder de paus erbij te betrekken. En hij had het geluk, als je het zo kunt noemen, dat dus de nieuwe paus, want de vorige, Pius VI, was in gevangenschap gestorven in Frankrijk.
Mm-hmm.
De Fransen hadden hem naar Frankrijk gevoerd. Daar was hij gestorven en de revolutionairen gingen ervan uit, zo stond het ook in de kranten, dat het le dernier pape was, de laatste paus. Maar in Venetië werd dan een nieuwe gekozen, Pius de VII. En dat was iemand die ook open stond om met Napoleon in dialoog te treden. Wat er ook allemaal ondertussen was gebeurd.
Ja.
En het zijn die twee figuren, Napoleon, de machtige politicus, en dan Pius de VII, die natuurlijk op politiek gebied veel minder sterk stond, maar dan toch een hele diplomatie achter zich had, een diplomatieke machine, die erin geslaagd zijn om uiteindelijk dus dat concordaat van 1801 te sluiten, waarvoor de Franse kerk de voornaamste meubels werden gered, maar ze werd natuurlijk niet meer de machtige kerk van voor de revolutie. Maar ze kreeg dus de middelen nu, en de ruimte vooral, de ruimte, om weer aan pastoraal te doen en zich te ontwikkelen. Maar natuurlijk, ze stond ook voor een enorme uitdagingen. Denk al naar aan zoveel kerken. Je hebt het net gehad over de martelaren, om het nu zo te noemen. Mm-hmm. Maar ook de infrastructuur lag op vele plaatsen in duigen.
Ja.
Verwoeste kerken enzovoort, vervallen pastorieën. Dat moest allemaal weer opgebouwd worden. Plus had je al van voor de revolutie hele streken die feitelijk onkerstend waren. Door verschillende oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan Aquitanië, streken van Bordeaux en zo, Toulouse. Die onkerstend waren nog altijd als late weerslag van de vervolging van de Kataren. Mm-hmm. Om maar één ding te noemen.
Ja.
En dus de Fransen, dus natuurlijk zo, voor de Franse revolutie, moesten die streken zich als katholiek voordoen, omdat in de staatskerk iedereen geacht werd katholiek te zijn. Maar de revolutie heeft ervoor gezorgd dat men in die streken het masker kon afwerpen. En dan waren die streken zeker onkerstend. Dus daar moest men feitelijk opnieuw aan missionering beginnen doen.
En dat heeft men ook gedaan, want het gevolg van de Franse revolutie en die vervolging, ook de tweestrijd die er was tussen priesters die de ene strekking aanhingen en de andere, heeft uiteindelijk ook geleid tot een hele vruchtbare periode van grote heiligheid. Ik denk maar aan de heilige pastoor van Ars, maar ook pater Champagnat en nog andere grote figuren die eigenlijk uit die conflictsituatie daar een vruchtbare bodem hebben gevonden om juist het evangelie te verspreiden.
Ja, ja, de 19e eeuw is voor de Franse kerk inderdaad een tijd van grote bloei geweest. Op pastoraal gebied, diocesaan gebied, maar ook wat het religieuze leven betreft, vele nieuwe congregaties,
mm-hmm.
waarvan verschillende trouwens door dankzij vrouwen het licht hebben gezien. Dat is ook nog een vrucht van de revolutie, omdat dus veel priesters ondergedoken waren of anderen die gewoon uit het ambt verlaten hadden of vermoord. Er waren er ook veel gedeserteerd. Moest op vele plaatsen de pastoraal in handen van leken. En niet het minst in handen van vrouwen. Die er ook voor zorgden, er is zo'n geval bekend van een edelvrouw in de streek van de Pyreneeën. Die had zelfs een schuilnaam, zo, Constance, denk ik, als ik mij nog goed herinner. En die zorgde dus voor een hele ontsnappingsroute voor priesters in de Pyreneeën en zo. Een andere was de directrice, de eigenares van een ijzerwarenfabriek, een wapenfabriek eigenlijk. En die stelde priesters te werk als arbeiders, terwijl ze dan zondags in een kamer apart daar de mis opdroegen voor de familie en enkele die het wisten. Maar je hebt ook vrouwen in de dorpen die zorgden dat de catechese gebeurde. Je had ook mannen die voorgingen in wat men droge missen noemde. Dat wil zeggen, ze volgden de ritus van de mis, maar zonder consecratie en ter communie. Dus maar ook vrouwen, maar ook mannen hebben dus eigenlijk leken, om het in één woord te zeggen, hebben zich onder de Franse revolutie toch ook ontpopt. als allesbehalve passieve leden van de kerk.
En dat was misschien tegen de verwachtingen in, omdat je toch een heel, ja, je had een hele duidelijke structuur, zeg maar, die Franse staatskerk. Men had niet onmiddellijk verwacht dat er heel veel vuur zou te vinden zijn bij de leken.
Zeker niet als het erop aankwam om het heft in handen te nemen. Hè. Dus voor devotie was er vuur genoeg. Voor de devoties en zo. Hè.
Ja.
Maar om dan te zeggen, kijk, nu is de toestand kritiek, nu is het aan ons. En opgelet, dikwijls met gevaar voor gevangenschap of gevaar van leven, hè, dat ze dat zouden doen, dat was eigenlijk in een echte op- en top-hiërarchische kerk van voor de revolutie, dat was niet te voorzien. Dat daar zoveel vuur zou zijn om ook actief te zorgen voor het verdere bestaan van de kerk en het geloof. Ja, dat is inderdaad, daar is iets naar boven gekomen dat niet te verwachten was.
Ja, en als we nu, het is misschien heel kort door de bocht, maar even vooruit gaan naar 2020... De situatie in Frankrijk nu, hè, daar hebben we de laïcité, wat nog een veel verder doorgevoerde idee is van scheiding van kerk en staat. Maar ja, waar je toch ziet dat onder andere geconfronteerd met geweld, hè, de aanslagen enzovoort. Hoe ziet u die evolutie misschien vandaag, als u het plaatst in het licht van de Franse revolutie?
Wel, die idee van laïcité, daar is men al in Frankrijk, en ik zal eerst een beetje teruggaan naar 1905.
Mm-hmm.
Toen werd het concordaat van Napoleon opgezegd door het parlement. En toen had je de werkelijke scheiding van kerk en staat. En dan hier wortelt dus in die wet van 1905 van de echte séparation, hè. Dus een term die niet voorkomt in de wetteksten van de Franse revolutietijd. Hier heb je de echte scheiding en het begrip laïcité. Maar van de al geruime tijd zijn daar twee strekkingen. De ene strekking, en die vind je hier in Vlaanderen nogal, bij een aantal vrijzinnigen, dat is dat de godsdienst volledig uit de maatschappij gebannen moet worden. Dat de godsdienst een zuivere privézaak is, die geen enkele publieke manifestatie mag hebben. Dus dat is één strekking, dat is de harde laïcité. De godsdienst moet volledig uit de maatschappij worden verbannen. Ook geen kerstallen enzovoort.
Ja.
Maar de andere strekking, die ook al leeft, maar die minder aan de oppervlakte komt, of toch minder van zich laat horen, dat is één voor de positieve bloei van de godsdiensten in de maatschappij, als een dienst aan de maatschappij, natuurlijk op voorwaarde dat ze de wetten volgen, dat ze de openbare orde niet verstoren. Hey, maar dat is dus een andere vorm van, dat is dat kunnen noemen de positieve laïcité. En daar is zeker, daar is natuurlijk, denk ik, van katholieke zijde niets op tegen, dat geen enkele godsdienst de politiek mag domineren, maar dat de politiek er moet voor zorgen dat de verschillende godsdiensten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, dat die godsdienst beleefd mag worden, op voorwaarde dat de wetten, de orde van de staat wordt geëerbiedigd. En daar gaat de discussie niet over, omdat dus volgens Macron, en ik denk dat dat ook volgens de feiten zo is, niet de islam, maar het islamisme, een hele strekking binnen de islam, er eigenlijk wil toekomen dat de politiek en heel het maatschappelijke leven zich naar de wetten van de islam plooit.
Ja. Mm-hmm.
En daar gaat de discussie over.
Wel, ik denk dat het een aanzet kan zijn om juist uw boek te gaan lezen, omdat het belangrijk is om bijvoorbeeld de gebeurtenis in een land, hè, om toch de geschiedenis van dat land te begrijpen. En dan kan dit boek zeker daarbij helpen, zeker wat betreft ook de relatie tussen kerk en staat en hoe dat eigenlijk allemaal verlopen is in Frankrijk. Ik geef aan onze luisteraars nog even de titel mee, want zij zijn ongetwijfeld nieuwsgierig geworden. De Franse Revolutie en het Christendom, de gewelddadige scheiding tussen kerk en staat, geschreven door eerwaarde heer Pierre Trouillet en verkrijgbaar bij uitgeverij Omnibook. Eerwaarde, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om ons eigenlijk al helemaal warm te maken om uw boek te gaan lezen. En dan hoop ik dat de luisteraars daar mogen op antwoorden en daarop ingaan.
Het was voor mij een groot genoegen.
Ik dank u en nog een hele fijne dag gewenst, hè?
Dank u voor u ook, hoor. En ook voor de hoorders.
Dank u. Ja. Tot ziens. Dag.
C'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu, de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du
au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur.
Répondre aux besoins des âmes, le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Na het interview met eerwaarde heer Pierre Trouillet over het boek De Franse Revolutie en het Christendom, verkrijgbaar bij uitgeverij Omniboek, gaan we nu in gesprek met psychiater Dirk de Wachter. Hij is zelf auteur van verschillende boeken, maar het is niet in kader daarvan dat we hem enkele vragen wilden stellen. Wel omwille van het feit dat hij, zeg maar, zetelt in de jury die beslist over het uitdelen van de prijs voor het spirituele en christelijke boek. En dat past helemaal bij de leeswijzer. Trouwens, heel binnenkort zullen ook die prijzen uitgedeeld worden. En een boek dat werd besproken tijdens de leeswijzer, namelijk Welkom in Rome, geschreven door Emmanuel van Lierde, de hoofdredacteur van het christelijke opinieweekblad Tertio, is bij een van de boeken die werd genomineerd. Dat gezegd zijnde gaan we luisteren naar het interview met Dr. Dirk de Wachter, psychiater en jurylid voor de prijs voor het spirituele en christelijke boek. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om professor Dirk de Wachter aan de lijn te hebben. Van harte een welkom in de leeswijzer, professor.
Graag gedaan, graag gedaan.
Ja, uw naam zal niet helemaal onbekend zijn voor veel van onze luisteraars. U bent psychiater, wordt toch ook wel vaak gevraagd om duiding te geven op televisie, maar ook in kranten en dergelijke meer. Maar zou u zich misschien even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben psychiater, psychotherapeut ook. Dus ik ben een psychiater die niet alleen met medicatie bezig is, maar zeker ook met therapeutisch werk. Hè. En ik ben psychiater in het psychiatrisch ziekenhuis van Kortenberg. Dat samen is met de Universiteit van Leuven, hè, het UPC noemen we dat. En ik geef ook les aan de universiteit, over psychiatrie uiteraard. Maar verder ben ik door een aantal boeken wat op het medialandschap terechtgekomen zo. Mm-hmm. En als het van pas komt, dan geef ik wel eens wat maatschappijkritische commentaren over psychiatrie en over wat ik vind dat in de wereld moeilijk loopt. Op een begrijpelijke manier voor een groot publiek wat dingen uit te leggen om psychiatrie bespreekbaar te maken en menselijk gelaat te geven. Dat is een beetje mijn missie geworden zo, ja.
Ik denk dat de link met deze tijd, met de coronapandemie en dergelijke, gemakkelijk te maken is, helaas. Dat heeft een grote invloed ongetwijfeld op het psychisch welzijn van mensen. Merkt u dat zelf ook in de praktijk?
Wel, men zegt altijd, komen er nu meer patiënten op je praktijk? Zo eenvoudig is dat niet natuurlijk. Ik zelf ook lange wachtlijsten, dus het is niet dat ik dat zo direct kan aantonen. Maar ik baseer mij op wetenschappelijke gegevens. Hè. Dus het is niet zomaar mijn subjectieve oordeel, maar uit heel veel studies. Eerst kwamen die uit China, maar nu zeker ook al uit Europa en uit de Verenigde Staten. Uit die studies blijkt dat die lockdown en het virus zelf en de angst voor dat virus, dat die een heel aantal psychisch kwetsbare zaken gaat verergeren. Dus zowel angst en depressie, ja, als gebruik van middelen, als intrafamiliaal geweld. Noem maar op, alle categorieën, als chronische vermoeidheid kan ik ook noemen. Dat neemt allemaal significant toe. Dus we krijgen een versterking van alle psychopathologische problemen die aanwezig zijn, die echt meer voorkomen, ernstiger voorkomen. Dat komt uit alle studies. We moeten daarop bedacht zijn. Hè? We moeten daar rekening mee houden. Ik denk dat de hulpverlening daar rekening moet mee houden. Door het virus en de paniek die daar rond ontstaat, en die ik een stukje terecht vind ook, ligt er heel veel nadruk op de beschermende maatregelen en de somatische zorg, zal ik maar zeggen, de lichamelijke problemen. En dat is terecht, ik sta daar ook achter. Maar ik wil toch ook heel veel aandacht vragen voor het psychologische leed en de gevolgen, die we ook pas in wat latere tijd zullen zien. Psychiatrie is iets zeer complex. Dus het is niet zo dat er morgen aan de spoed gevallen mensen met depressie komen. Zo eenvoudig is dat niet. Maar de volgende maanden en zelfs jaren gaan die gevolgen nog zeer voelbaar zijn. En ik ben daar bezorgd over. Ik wil daar aandacht voor vragen.
Ja, inderdaad. Hè. De mens is lichaam en geest en ziel. En dan komen we natuurlijk een beetje op ons thema, zeg maar. Het lijkt ook wel zeker interessant om even te vragen, heeft u ervaring in de psychiatrie dat mensen die gelovig zijn met bepaalde zaken anders omgaan? Hoe ziet u de invloed van geloof in bijvoorbeeld de draagkracht van iemand?
Ik moet nu heel genuanceerd daarop antwoorden. Hè. Het is de gelovige mens is geen andere mens. Hè. Mm-hmm. Laten we. mensen zijn ingewikkelde wezens en ik denk, mijn persoonlijke standpunt, dat is dat de mens eigenlijk een fundamenteel, ik moet opletten dat ik mij uitdruk, een fundamenteel religieus wezen is. Dat het eigen is aan de mens om zich vragen te stellen over de onbegrijpelijkheid van de kosmos, om het nu zo uit te drukken. Ja? En dat kan zich uiten in het geloof, dat is klassiek in dit land het katholieke geloof geweest natuurlijk. Hè? Dat is een stukje wat verwaterd, wat verbleekt. Ik hoop dat ik u daar niet mee beledig met dat uit te drukken.
Nee, zeker.
Maar dat is een maatschappelijke werkelijkheid. En ik zie, ik heb daar ook veel over geschreven, dat dat ook niet zo eenvoudig, dat mensen toch op zoek blijven naar waarden, naar normen. Ook de mensen die het klassieke geloof hebben achtergelaten, soms zelfs boos hebben achtergelaten, mm-hmm. op zoek gaan naar zingeving, naar betekenis.
Ja.
Ja? En in die zin is ook psychiatrische moeilijkheden zijn vaak ook, hebben vaak te maken met zoeken naar zin en betekenis. Hoe is mijn leven als het niet succesvol, fantastisch verloopt? Wat moet ik dan met mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Wat moet ik met mijn bestaan als mijn kinderen mij niet meer willen zien? Of als mijn huwelijk moeilijk loopt? Of als ik ziek word? Of enzovoort. Hè? Dus wij lopen, in mijn vak, vind ik, lopen we onvermijdelijk tegen de zinsvraag aan. Bijna altijd. Of dat die gelovig of niet gelovig wordt ingevuld, dat is natuurlijk, dat is heel individueel.
Ja.
En ik weet ook niet, er is ook niet zoveel onderzoek die dat aantoont, of dat nu een gelovige mens daar dan beter kan mee omgaan dan een niet-gelovige mens. Dat durf ik eigenlijk niet zo hard maken.
Ja.
En ik moet ook zeggen dat in onze maatschappij, ja, mijn excuses, maar het katholieke geloof toch zijn forse impact wat heeft verloren.
Mm-hmm. Hè?
Dat ik dat in mijn praktijk niet zo vaak meer hoor. Waar het wel speelt, echt waar, dat is in de moslimgemeenschap. Hè? Daar zie ik, ook bij een jong publiek, dat geloof wel een heel belangrijke factor is. En soms een factor die soms voor een wetenschappelijke visie de zaken soms moeilijk maakt. Heel paradoxaal allemaal. Hè? Maar een geloof is voor sommige mensen zeker een houvast. En het is ook voor sommige mensen een lastige zaak. Hè? Er zijn mensen die worstelen met, ik zal maar zeggen, hun identiteit en zich daar in hun geloof moeilijk in vinden. Dus het kan alle kanten uit. Kijk, psychiatrie is een heel moeilijk vak. Hè? Dus geloof, dat is een heel moeilijke vraag. Maar mijn overtuiging is wel dat betekenis en zingeving een belangrijk aspect is. De mens is een religieus wezen, zeg ik dan. Hè? Welke religieuze betekenis, dat kan heel veel zijn. Maar de mens is een religieus wezen. Zin en betekenis. De plaats in de onbegrijpelijkheid van de kosmos, van de geschiedenis, van de wereld. Dat vind ik wel.
Ja, ik denk dat het inderdaad, zoals u zegt, is een complex gegeven waar niet zomaar een pasklaar antwoord kan opgegeven worden. Misschien ook omdat er eigenlijk weinig onderzoek naar gebeurt.
Dat is zo, dat is zeker waar, dat is waar. Ik heb zelf een paar jaar geleden nog bezig geweest met een werkgroep aan de universiteit rond psychiatrie en spiritualiteit. En eigenlijk is die werkgroep een beetje vastgelopen omdat er zo weinig onderzoek was. En dan, ja, men aan de universiteit natuurlijk verwacht dat er harde empirische gegevens kunnen gemaakt worden om stellingen te bewijzen en zo. En er is heel weinig. Ja. Iedereen vindt dat belangrijk, maar we hebben geen onderzoekers die dat dan echt helemaal kunnen onderbouwen. Dus bij deze is dat een uitnodiging, zou ik zeggen. Ook voor onze vrienden, de theologen en de filosofen. Hè, ik ben zelf graag iemand die een brug legt tussen de verschillende disciplines. Zowel met de neurobiologie als de sociologie, maar ook wel met de filosofie en voor mijn part ook de theologie. Hè.
Ja.
Psychiatrie is eigenlijk een domein dat al die zaken kan verbinden. Omdat de hulpvragende mens die bij mij komt, die heeft nood aan de juiste medicatie, uiteraard, psychologische behandelingen, maar toch ook aan een existentiële, spirituele en voor mijn part religieuze dimensie van zijn moeilijkheden. Wat is dit in dit leven? Wat moet ik nu? Wat moet ik nu met een God of zonder God? Maar wat is dat hier nu allemaal? Dat is zeker iets waar veel mensen op terechtkomen. Ja.
Ik hoor misschien toch ergens een onderwerp voor een doctoraatsthesis of zo.
Wel, zeker. Ja, 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 ik wil dat graag co-promoten.
Voor wie zich geroepen weest bij deze. Ja. Ik bel u eigenlijk ook om te hebben over, ja, als we zo een beetje uw achtergrond horen, en zeker ook vanuit die, ja, dat vakgebied van de psychiatrie, dat complex is en vakoverschrijdend ook wel zal zijn. U zetelt namelijk als jurylid in de jury die helpt om de boeken te kiezen voor de prijs voor het spirituele en christelijke boek. En het is ook in het kader daarvan dat ik u graag toch even de vraag stel. Hoe bent u daar in de jury terechtgekomen?
Ze hebben mij gevraagd en ik was vereerd. Onze toenmalige rector, Rick Torfs, was en is nog altijd de voorzitter van die werkgroep. En daar zitten daar een aantal mensen die ik zeer graag heb om mee te discussiëren. Dus dat is altijd een groot genoegen om daar te zetelen, zal ik maar zeggen. Het is ook wel bijzonder om dan voor de zomer is dat altijd een pakket te krijgen. Ik neem dat dan mee op vakantie in de auto. Een pakket van 50, 60 boeken of meer. Ik ben wel een gretige lezer. Ik zal niet zeggen dat ik ze allemaal in detail lees, dat gaat natuurlijk niet. Hè? Maar we maken dan eerst een longlist en dan een shortlist. Er zijn inderdaad twee categorieën. Er is het spirituele boek en er is het christelijke boek. Tevoren was het religieuze boek, maar men heeft dat nu toch wat meer toegespitst op het christelijke boek. Mm-hmm. En ik zit daar als de psychiater die denk ik toch dat men mij daarvoor gevraagd heeft, die toch belang hecht aan het spirituele, aan wat ik daar straks uitleg, hè, aan die dimensie van de mens. Ik zit daar niet als de expert theoloog, daar zitten andere mensen voor. Maar dus, ik zeg het nog, het is eigenlijk een groot genoegen om dan met mensen op een academisch niveau te mogen discussiëren. Zo. Er zitten natuurlijk, de boeken zijn van verschillend niveau, maar er zitten toch altijd een aantal pareltjes in. En ik ga u niet verklappen wat er dit jaar geselecteerd is, dat mag ik natuurlijk niet, maar ik kan u verzekeren dat er altijd weer prachtige boeken uitkomen. Zo. Dus dat is een groot genoegen om dat te mogen doen, eigenlijk.
Vindt u het ook belangrijk dat, ja, want dat is toch een thema dat misschien niet zo gemakkelijk het grote publiek bereikt, en dat is ook de bedoeling van de prijs, om
zeker,
juist
dat
te bevorderen.
Hè? Om dat toch een beetje op de markt te zetten, daar wat publiciteit voor te gaan. Zo gaat dat in deze tijden van Instagram en Facebook en gemediatiseerdheid. Hè? Men moet ergens wat aandacht krijgen. Mm-hmm. En het is zeer aangenaam vertoeven in die jury. En ja, men wil aandacht krijgen voor dat aspect zo. En ik vind dat ook wel terecht. Ik denk en ik zie dat heel breed. Hè. Ik vind dat spiritualiteit iets is dat over heel de wereld herkenbaar is in alle mogelijke levensbeschouwingen, mm-hmm. Godsdiensten en ook zelfs non-theïstische, zo noem ik dat graag, non-theïstische beelden van het leven. Dus ik vind dat iets fundamenteel menselijk. Dat, ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Dat overstijgt het klassiek, het godsdienstige in de zin van het instituut zo. Hè? Mm-hmm. Dat is iets dat breed. En ik vind het een heel, zo zie ik mijn taak een beetje, om die dimensie van de traditie die we hier in het Westen hebben, de traditie van het klassiek religieuze, om dat in een moderne, seculiere wereld toch ergens te kunnen voortzetten en betekenis te geven. Om dimensies als medemenselijkheid, ja, barmhartigheid, spiritualiteit, om dat ook in een moderne wereld plaats te kunnen geven. Ik vind dat een belangrijke zaak. En dat overschrijdt het klassiek institutionele voor mij.
Ja. Ja, je moet weten dat Radio Maria in de eerste plaats ook, zeg maar, zich richt aan mensen die het vaak niet makkelijk hebben in het leven, die geconfronteerd
dat
worden met...
Dat weet ik, maar ik ken uw zender en ik heb daar ook al mogen aan meewerken en ik doe dat ook met plezier, dat weet ik zeker, ja, ja. Dus ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat jullie toch ook wel wat van hoe mijn voorzichtigheid, wat eenzame mensen ook kunnen bereiken.
Ja,
ik weet dat ook. Ja. Ik weet ook uit mijn ervaring van mijn patiëntenpopulatie dat een aantal mensen aan deze radio toch wat houvast hebben zo. En ook in de coronatijden, dat men niet veel mag mensen ontmoeten in de nabijheid. Hè. Dat mensen via de radio dan toch wat een link hebben met een verbinding. Mm-hmm. En met een gedachtegoed waar ze steun aan hebben. Voilà.
Ja, ik zou bij wijze van besluit u willen vragen of dat u misschien nog een boodschap hebt voor onze luisteraars die misschien ook wel in deze tijd geconfronteerd worden met mogelijk psychologische moeilijkheden of moeilijkheden met psychologische draagkracht. Zou u misschien iets concreet nog aan boodschap kunnen meegeven?
Wel, ik ben niet zo de man van de tips en tricks, maar u bent niet de eerste die mij zoiets vraagt. Hè. De psychiater moet toch ook een beetje goede raad geven. Ik zou zeggen, probeer toch verbinding te maken, zoveel als het kan. Hè. De mensen die alleen zijn, zou ik zeggen, geef signalen van, goh, ik zou toch graag al eens een gesprekje en dit en dat. Er mogen nog ontmoetingen zijn. Hè. Men mag buiten komen, men mag gaan wandelen, met een beetje afstand en mondmasker, is dat veilig. Hè. Kom buiten, geef signalen. En de mensen die het goed stellen en die zeggen van, goh, eigenlijk, het is allemaal niet zo erg voor mij, ik heb mijn familie en ik heb voldoende nabijheid, dan zeg ik aan hen, let zelfs in uw eigen straat op de eenzame mens en ga eens bellen, geef eens een telefoontje, kijk eens in de supermarkt aan de kassa dat er daar iemand staat dat gezegd van, tja, hoe is het met u, het is een tijdje geleden. Maak verbinding van de twee kanten. De eenzame mens die zegt van, hallo, hier ben ik, zie mij staan. En de minder eenzame mens die vanuit zijn positie die het goed stelt, de verbinding kan maken en ergens toch wat aandacht heeft voor de ander. Dat is mijn zeer nadrukkelijke boodschap.
Ik dank u voor die mooie boodschap en voor de tijd die u genomen heeft om ons even te woord te staan. En ik hoop dan ook dat we elkaar misschien in andere tijden ook gemakkelijker eens kunnen treffen. U bent al sinds van harte welkom. En dan wens ik u nog heel veel zegen en succes in uw verdere carrière als psychiater, maar ook zeker in uw hoedanigheid als jurylid.
Graag gedaan.
Een fijne dag nog, hoor.
Dank u wel. Dag.
The comfort I need to know your beauty and love. Pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. We hebben de mogelijkheid gehad om het te hebben over dat boek over de Franse Revolutie van eerwaarde heer Pierre Trouillet en over de prijs voor het spirituele en christelijke boek. Een volgende aflevering van De Leeswijzer zal opnieuw een aflevering zijn waar we verscheidene boeken op uw digitale leestafel leggen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.